Hey, goedemorgen. Ik wilde een plaatje doen, maar ik had gisteren geen internet, eventjes. Dus je moet even denkbeeldig denken dat daar een hartje staat. Dat had ik bedacht, maar dat, vandaar dat hij wat kalig is. Maar ik wil deze morgen spreken over een onderwerp waar we al een paar keer over gesproken hebben. Of soortgelijke onderwerpen de afgelopen tijd. En de eerste was toen Jaap sprak over dat we elkaar moeten liefhebben. En daar ons erbij opriep om aan de voeten van de Heer Jezus te komen. En te zien, ook het offer wat Hij gebracht heeft voor ons. Omdat van daaruit de liefde gaat stromen. Ik moest ook denken aan de preek van Yildirim vorige week. Volgens mij vorige week. Over hoe gaan we om met elkaar, hoe spreken we met elkaar. En houden we rekening met wat iemand kan dragen. En we hebben Martin Penning, die gesproken heeft over genade en rechtvaardigheid. Maar daarin ook benoemde van dat we in de eerste plaats moeten danken, ook voor de gemeente, voor de gemeenschap die we hebben. En het is allemaal een soortgelijk onderwerp wat er gezegd wordt, dat we rekening moeten houden met elkaar, dat we elkaar moeten liefhebben. En daar wilde ik verder over gaan spreken vandaag. En ik wil beginnen met dezelfde tekst waar Jaap mee begon. Johannes 13. Dus jullie mogen met me opzoeken, Johannes 13. Johannes hoofdstuk 13. En dan vanaf vers 34. En dan spreekt de Heer Jezus tot zijn discipelen. En de Heer Jezus die zegt daar, een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Nee, dat zeg ik fout. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. En de opdracht is denk ik in principe duidelijk dat we elkaar moeten lief hebben. Alleen ik vind het een mooie zin die erbij staat. Zoals ik u lief gehad heb, zo moet u elkaar lief hebben. En als ik vandaag de dag ergens op straat zou vragen van wat betekent om lief te hebben, dan krijg je heel veel gevoelens te horen. Je krijgt heel veel dat je lief bent voor elkaar, dat je aardig bent. Maar als ik naar de Heer Jezus kijk, hoe de Heer Jezus geleefd heeft, was Hij niet altijd aardig, zoals wij aardig zien. Zeg maar, als je bekijkt dat hij in de tempel zit en hij pakt een zweep en hij slaat alle dieren, maar ook mensen, het tempelplein af. Hij veegt het tempelplein schoon. Wij zouden daarnaar kijken en zeggen, hé, maar dat is niet liefdevol. Maar dat is wel liefdevol volgens de Heer Jezus. Of ik moest denken aan Petrus. En de ene keer krijgt hij een grote bemoediging van de Heer Jezus. Hij erkent wie de Heer Jezus is, dat de Heer Jezus de Messias is. En dan zegt de Heer Jezus, dat is geopenbaard door God. Geweldig. En even later, dan zegt diezelfde liefdevolle Heer Jezus, die zegt, ga achter mij Satan. Nou, als iemand dat richting mij zou zeggen, ik zou wel een beetje beledigd zijn, zeg maar. Dat zijn heftige woorden. Of tegen de fariseeën in Matthäus 23 noemt hij ze witgepleisterde graven en een soortgelijke opmerkingen. Dat klinkt niet liefdevol voor ons. En toch weten we dat de Heer Jezus hen lief had. Toch? De Heer Jezus had ook hen lief. En dus het is niet, we moeten niet denken als ik het woord liefde zeg, en dan gaan we zo meteen heen wat het dan onder andere betekent. Maar als ik liefde zeg, dan bedoel ik niet een soort zoetsappige, alles is aardig, we durven elkaar niet te corrigeren, liefde. En dat is belangrijk om te beseffen, dat we daarover spreken. Dus het gaat niet over een liefde die altijd het gevoel streelt. Maar waar gaat het dan wel over? Als de Heer Jezus ons lief heeft, dan spreekt de Heer Jezus over zijn opoffering. Het feit dat de Heer Jezus bereid was om zichzelf op te offeren. Niet alleen aan het kruis, wat natuurlijk de kern is. Maar hij was bereid zich op te offeren zijn hele leven lang. Hij was bereid, ik moest denken aan die tekst waarin staat dat God of dat Jezus het Goden gelijk zijn niet als roof geacht heeft. Wat betekent, hij koos ervoor om niet langer Goden gelijk te zijn in de almacht en in zijn alwetendheid. Maar om een mens te worden zoals wij. En hij ging toen nog verder. Hij bleef niet mens, maar hij vernederde, hij offerde zichzelf op om een slaaf te worden, een dienstknecht te worden. En hij ging nog verder en hij liet zich vervloeken aan het kruis. Maar degene die ons geschapen heeft, is bereid om die nedergaande weg te gaan, om zichzelf op te offeren. En dat is de liefde van de Heer Jezus, de Heer. De liefde van de Heer Jezus is opoffering. En ik wil vandaag over ons spreken als gemeente. En hem niet alleen houden bij hoe hebben we elkaar lief, maar hoe hebben wij alle broeders en zusters lief om ons heen. Alleen, ik ben een beetje huiverig om dat te doen. En dat heeft te maken dat we hier in een groep zitten waar best wel veel mensen, als je over dit soort dingen spreekt, zichzelf gaan vergelijken. En dan gaan zeggen, oh, maar ik ben zo slecht. En ik faal zo en ik schiet zo tekort. En ik wil jullie vragen, dat mocht je die gedachten hebben, wil je die vandaag eventjes omdraaien. Proberen om te draaien. En ergens anders naar gaan kijken. En dat we gaan zien hoe schitterend God het bedoeld heeft. En dat we gaan zeggen, oké, ik ben daar nu nog niet. Ik heb al wel wat ontvangen, maar ik ben daar nog niet. Maar ik wil daar wel komen. En dat we gaan zoeken juist om te groeien in de liefde. Dus het kan klinken, ik ga waarschijnlijk veel moeten zeggen. Het verboden woord vandaag in Nederland. Maar goed, als Gods woord het zegt, moeten we. Ik wil die afspraak even maken met iedereen. Dus we gaan niet kijken hoe erg we gefaald hebben. Maar we gaan kijken hoe de Heer Jezus en hoe de Heer God het bedoeld heeft. En op die manier gaan we samen met elkaar groeien. En dat mag misschien een paar jaar duren. En misschien heel veel jaartjes duren. Maar we gaan hier naar groeien. Dus dat lijkt me een mooie commitment die we kunnen maken. En het laatste wat ik over deze tekst wil zeggen, over Johannes 13. Dus de eerste is, het is een opdracht. Dus we moeten elkaar lief hebben. En het is een opofferende liefde. En dan kunnen we nadenken van, doen we dat en hoe kunnen we daarin groeien? Maar ik vind de belofte hier zo mooi, vers 35. Als we dat doen, als we elkaar gaan lief hebben en gaan groeien in de liefde, op zo'n manier zoals de Heer Jezus ons lief heeft gehad. Dus als we opofferend lief hebben, dan zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent. En dat is wat we verlangen. We verlangen ernaar dat we een gemeenschap zijn dat ongelovigen hier binnenkomen. En dat ze zeggen, wat is hier aan de hand? Jullie praten niet alleen over Jezus, maar jullie volgen hem echt na. En ik weet, mijn broer, dat heb ik wel eens eerder verteld hier zo. Mijn broer die is geen gelovige. En ik heb er wel eens een keer een gesprek over gehad. En toen zei hij, de reden dat ik niet meer naar de kerk ga is dat de kerk vol zit met hypocrieten. Ze horen op zondag A, ze zeggen op zondag A, maar op maandag leven ze als de duivel. En ik ga ervan uit dat dit niet van de meesten van ons gezegd kan worden. En ik hoop dat het niet van ons gezegd kan worden. En tegelijkertijd zit er een kern van waarheid in. Niet dat als de duivel leven. Maar wel, het is zo gemakkelijk om te zeggen we hebben elkaar lief. Maar om het in praktijk te brengen is een heel ander verhaal. Maar als we het in praktijk brengen, zal de wereld het opmerken. Als we bij elkaar zijn, als we naar verjaardagen gaan en we ontmoeten elkaar, zou onze liefde zo moeten zijn dat de wereld zegt, wat hebben zij? En dat wil ik ook. En dat is mooi. Zeg maar, dat we zo lief kunnen hebben, dat het mogelijk is om zo lief te hebben, dat we elkaar lief hebben en dat iemand die er buiten staat misschien, dat die zegt, wat is dat? Dit ken ik niet. Hoe kan het dat jullie zulke offers brengen voor elkaar? Nou goed, dan om het een beetje concreter te maken, hoe ziet dit er praktisch uit? En ik wil een aantal teksten lezen en beginnen bij Handelingen 2. En ik noem maar een aantal punten. En ik probeer het vandaag ook eenvoudig te houden. Als dat niet lukt, sorry, maar we doen ons best. Handelingen 2 wil ik beginnen. En ik lees hem even van vers 42. Gewoon omdat het zo'n mooi stuk is. En dit gaat over de eerste gelovigen. Er staat in vers 41, ze namen het woord met vreugde aan, ze werden gedoopt en er werden 3000 zielen toegevoegd. En dan vers 42, en zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood. En in die tijd had je een maaltijd en het avondmaal bij elkaar horen. Dus dit is zowel ze aten samen als ze vierden het avondmaal samen. En in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen nadat ieder nodig had. Dan gaan we gelijk verder lezen, Handelingen 4. En dan vanaf vers 32. Handelingen 4 vanaf vers 32. En de menigte van hen die geloofden was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was. Maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want alle die landerijen of huizen bezaten, goed opletten, alle die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen en aan ieder werd uitgedeeld nadat men nodig had. En dan als laatste naar Korinthe, dat is 2 Korinthe 8. En deze tekst lees ik, omdat er tegenwoordig veel, als je spreekt over die twee teksten in Handelingen, dan zeggen ze ja, maar dat was de eerste tijd was dat, of dat was alleen in die gemeenschap. En daarom wilde ik 2 Korinthe 8 erbij lezen, vanaf vers 1. Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeenten, meervoud, van Macedonië gegeven is. Namelijk dat te midden van veel beproeving door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewone diepe armoede in overvloedige mate geleid heeft tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Want zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja boven vermogen, en uit eigen beweging. En zij smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. En zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God. En dan vers 14. Maar uit het oogpunt van gelijkheid is er op dit moment uw overvloed, hij spreekt tegen de Korinthe, om wat hun ontbreekt aan te vullen. Opdat ook hun overvloed er is, om wat u ontbreekt aan te vullen, opdat er gelijkheid zal zijn. Zoals geschreven staat, wie veel had verzameld, had niet over, en wie weinig had verzameld, had niet te weinig. En dit stuk gaat over de gemeente in Judea, waar er veel armoede was. En de Macedoniërs worden hier als voorbeeld gegeven. Ik vind zo'n krachtige tekst wat er staat in vers 2. Ze hebben verdrukking, of veel beproeving door verdrukking. Dus ze worden zwaar vervolgd. Ze hebben buitengewoon diepe armoede. Moet je denken, een gemeente die zo is. Je wordt keihard vervolgd aan de ene kant. En je bent zo arm als het maar kan zijn. Je komt tekort eigenlijk. En wat gebeurt er terwijl zij zo zijn? Hebben ze een overvloed van blijdschap? Dat vind ik al bijzonder. Maar ook leidt die armoede en leidt die verdrukking en die blijdschap, die leidt tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Dat ze bereid waren zichzelf op te offeren voor anderen. En dat zag je ook in Handelingen. Ze verkochten hun eigen spullen. Dus ik stel me zo voor, ze hadden in die tijd, sommigen hadden meerdere huizen. En ze verkochten alle huizen die ze niet nodig hadden. Alle akkers die ze niet echt nodig hadden. De spullen in hun huis die ze niet echt nodig hadden, verkochten ze. Om broeders en zusters die minder hadden dan zij, te geven. Ze zijn bereid om zichzelf op te offeren voor anderen. En als we het even concreet naar onze tijd toe trekken. Je hebt twee iPads en je hoort van een broeder of zuster, het zij in Nederland, het zij in een ander land, dat die tekort komt. Wat doe je dan? Zeg je, oh ja, nou dat is wel zielig, ik zal een gebed doen en daar hou ik het bij. Of ben je bereid offers te brengen? Weet je, je hebt er geen twee nodig, eentje is prima, je verkoopt er één voor de ander. Of als ik meer snijd het naar mezelf, je verkoopt een aantal boeken en je geeft het aan een ander. Je hebt een aantal of twee auto's en je hebt er maar één nodig, echt nodig. Die andere, het is wel gemakkelijk, maar je hebt hem niet nodig. Dat je zou zeggen, ik verkoop hem ten opzichte van de ander. Ik zeg niet dat het moet, laat het helder zijn, dat is nu nog niet aan de orde, dat moeten. Maar denk er eens over na, stel je hebt een gemeenschap. Stel wij zouden een gemeenschap zijn die op die manier met onze spullen omgaat. Zou dat een getuigenis zijn of niet? Zou dat de liefde laten zien van de Heer Jezus? Ik zou ervan genieten om zo'n gemeente te zijn. Zo'n gemeenschap te zijn. En ik zeg niet dat ik het bereikt heb. Maar dit is een plaatje wat de Heer wil geven, ook deze morgen aan ons. Om te laten zien hoe wij liefde kunnen uiten. Onszelf opofferen voor de anderen. En voor ons denk ik dat onze portemonnee de meest pijnlijke is. Omdat we in een land leven en natuurlijk geven we, als het goed is geven we allemaal. Maar geven we opofferingsgezind. Geven we wat we kunnen. En ik denk dat de meesten van ons nee moeten zeggen. En ik zeg niet dat we alleen maar domme keuzes moeten maken. Maar denk er eens over na. Neem eens mee in gebed. Heren, toon ik liefde in de manier waarop ik geld geef. Waarop ik met mijn bezittingen omga. Toon ik daar werkelijk uw liefde mee. En in Handelingen 2, om daar weer heen te gaan. Dus dat is het eerste punt, vrijgevigheid. En er zijn er veel meer te vinden hoor. Dus ik, juist om kort te blijven, heb ik maar een paar punten gedaan. Een paar praktische punten in ieder geval. En dan staat er in vers 46 van Handelingen 2. En zij bleven dagelijks, eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich. Met vreugde en in eenvoud van hart. Dus de eerste gemeente, de gemeente in Handelingen, kwamen dagelijks samen in de tempel. En dan staat er, en terwijl ze van huis tot huis brood braken, dus en niet alleen ik, maar ook de meeste commentaren, die gaan ervan uit dat ze dus dagelijks ook samenkwamen in de huizen. Maar ze ontmoeten elkaar dagelijks. Nou, ik zeg niet dat we elkaar dagelijks moeten ontmoeten, maar het laat wel iets zien. Ze wilden bij elkaar zijn, ze verlangden bij elkaar zijn, om bij elkaar te zijn. En in Markus 3, dan lezen we iets over de Heer Jezus. En opnieuw, ik leg niet hier een wet neer van je moed. Maar denk er eens over na, neem het mee in de gedachten en in je gebeden. Markus 3, vers 14. Daar roept de Heer Jezus, roept de discipelen. En dan staat er, en hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn. Hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn. En om hen uit te zenden om te prediken. En we hebben als visie van de gemeente hebben we dat we verlangen om te gaan en discipelen te maken van alle volkeren. Tot verheerlijking van de naam van Jezus. Maar om discipelen te maken, dat kun je niet alleen door een preekje op zondag of door de week. Maar het betekent dat we samen moeten gaan leven. En dat is zo'n belangrijke waarheid. Wij zijn in Nederland, zijn we ook daarin niet heel... Hoe zeg je dat? Onze cultuur spreekt dit tegen. Onze cultuur zegt, je moet zoveel mogelijk privacy hebben. Natuurlijk is het goed om te ontmoeten, maar zeg 2 avonden in de week en dan trek ik me helemaal terug en blijven we alleen, gaan we geen mensen ontmoeten. Hè? Terwijl je in de Bijbel de omgedraaide wereld ziet. In de cultuur van de Bijbel is een omgedraaide wereld. Ze ontmoeten elkaar. Ze verlangen om samen te zijn. En die vraag, ook om hier neer te leggen, lijken wij op een vereniging, die zeg maar 1-2 keer in de week samenkomt, of lijken wij op een gezin die verlangt om elkaar te ontmoeten, om samen te komen. En dan bedoel ik niet alleen officiële samenkomsten, van we gaan nu 6 dagen in de week bijbelstudie en gebedssamenkomsten houden. Dat is niet wat ik bedoel, maar kijk eens naar onze harten en naar onze levens. Getuig dat van het feit dat we elkaar lief hebben, dat we elkaar willen ontmoeten. Weet je wat de meest, wat ons hart zal laten groeien, geestelijk, maar ook ons karakter, is wanneer we omgaan met mensen waarbij we het moeilijk vinden. Weet je, als je op vakantie gaat, als we op vakantie zouden gaan met elkaar, en we zouden 1 week op vakantie gaan, dan denk ik dat iedereen prima nog als vrienden weg kan gaan. Maar als we er 3 weken van maken, dan denk ik dat het een stuk lastiger is. Waarom? Omdat je, als we weinig tijd samen besteden, kun je prima jezelf nog geestelijk gedragen. Je kunt nog een beetje anders voordoen dan dat je bent. Je kunt de anderen wat gemakkelijker verdragen. Maar op het moment dat je elkaar vaker gaat zien, ga je alle irritante dingen zien bij de ander. Ga je alle vervelende dingen zien bij de ander. Ga je zien, die persoon die zag er wel heel liefdevol uit, maar 's ochtends vroeg is die iets minder liefdevol dan anders. Of die persoon die ziet er altijd vreugdevol uit. En dan zie je opeens, er zijn ook dagen dat die persoon een dag heeft waarbij je iets voorzichtiger moet zijn. Weet je, en dit ga je alleen zien als je elkaar ontmoet. Ik weet niet toen hoe dat met jullie zat, maar toen wij gingen trouwen, Annette en ik, we zagen elkaar nog al best wel vaak van tevoren. Maar ik dacht, ja, als we gaan trouwen, één, we gaan het perfecte huwelijk neerzetten, dat is logisch. En twee, ja, dit is, ik snap niet waarom al die mensen zo moeilijk doen. Waarom krijg je ruzies, weet je wel? Dat hoeft toch helemaal niet? En toen waren we getrouwd. En omdat we elkaar zo vaak zagen, toen was het opeens even slikken, zeg maar. En ik zie aan de reactie dat het niet alleen bij ons gebeurde. Maar het is gewoon lastig om samen te leven. Het is lastig om iemand die een compleet ander karakter heeft dan dat ik zelf heb, om daarmee om te gaan. Dat is voor een week prima, of voor een zondagse samenkomst prima. Maar regelmatig, meerdere keren per week, reken maar dat het gaat snijden. En dat zijn juist de tijden dat de Heer wil laten zien wat er in je hart zit en je reinigt en je heiligt. Dus als wij een gemeente willen zijn, een gemeenschap willen zijn die de liefde van de Heer Jezus laten zien en elkaar willen liefhebben, betekent dat als het mogelijk is, dat het offers kost, ook qua tijd. En dat, ja, opnieuw, ik wil dat hier neerleggen en denk erover na en bid ervoor. Laat mijn tijd zien en hoe ik mijn tijd besteed, laat dat zien dat wij echt een familie willen zijn. Dat wij echt een gemeenschap willen vormen. Laat dat het zien. En ik snap, weet je, als ik denk aan Jaap en die is aan het varen. Dat is veel lastiger, want hij is weg. Dus je kan niet zomaar even op de koffie gaan, om het zo maar te zeggen. Dus ik bedoel niet, we kunnen dit in het extreme doortrekken en ons allemaal schuldig voelen. Dat is niet wat ik wil. Maar denk erover na. Hoe ik mijn tijd besteed, laat dat zien dat ik mensen lief heb. Het is gemakkelijk gezegd dan gedaan. Dus ik... Ja, het is gewoon gemakkelijker gezegd dan gedaan. We kunnen zeggen, we hebben elkaar lief. We kunnen elkaar een knuffel geven op zondag. En elkaar hartelijk begroeten. Het is allemaal mooi en aardig. Maar hoeveel is de waarheid van die knuffel? Want ik, nou ja goed. Je kan ook elkaar knuffelen terwijl je in ruzie staat met elkaar. Dat is prima mogelijk. Maar dat is niet wat we willen. We willen elkaar lief hebben en dat vraagt tijd. Dat vraagt offers. En zijn we bereid om dat te doen. En het derde, en daarbij het vierde punt, wat ik ook met betrekking hoe het eruit ziet wil noemen, is Matteüs 25, voor velen een bekende tekst. En daar spreekt hij over het eindoordeel. Oordeel. En dan spreekt de Heer Jezus tot zowel, eerst spreekt hij tot rechtvaardigen, tot volgelingen van hem. En daarna tot zondaren. En dan zegt de Heer Jezus, kom gezegende van mijn vader in vers 34. Beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u had mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling. U hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. En dan antwoorden de rechtvaardigen en die zeggen dan, wanneer hebben wij dat gezien, wanneer hebben wij dat gedaan? Want als ik het even in mijn woorden zeg, ik was me er niet van bewust dat ik dit deed. En dan zal de koning antwoorden, vers 40. En de koning zal hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit van één van de geringste, van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. En als in het Grieks broeders staat, worden daar ook de zusters vaak bij bedoeld. Maar dit betekent, als wij iets doen voor een broeder of zuster, een goede daad doen voor een broeder of zuster, ondersteunen, doen we het als ware voor de Heer Jezus. De Heer Jezus ziet het alsof wij dat richting hem doen. En andersom geldt het ook. Hij zegt tegen Paulus, of toen nog Saulus, zegt hij, Saulus, waarom vervolgt u mij? En Paulus zegt, dat doe ik helemaal niet. Maar wie vervolgt hij? Hij vervolgde de christenen. Dus alles, dat is gewoon een principe, alles wat we aan christenen doen, doen we aan de Heer Jezus. En dan is die wel pijnlijk, in sommige gevallen. Dat betekent, als ik een nare gedachte heb en koester over een broeder of een zuster, koester ik, wordt dat gezien alsof ik een nare gedachte koester over de Heer Jezus. Gaat best wel diep. Weet je, hoe vaak hebben we de Heer Jezus dan wel niet beledigd? Maar goed, dat was even een zei het ook, maar. En dan staat hier in vers 36. En daar wilde ik even, om het weer praktisch te maken, naartoe gaan. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. En hoe gaan we om met zieken? Ook in ons midden. Ook naar buiten toe. Er zijn genoeg mensen om ons heen ziek. Maar ik moest zelf denken. Er is een paar weken geleden waren er aardig wat mensen ziek. En ik heb erover nagedacht. Hoe zou je daarin liefde kunnen betonen? Kijk, ik neem even als voorbeeld neem ik Karin. Stel dat Karin ziek is. Sorry Karin, dat ik jou als voorbeeld neem. Maar stel Karin is ziek. In theorie zou of Marion of Kees zou prima kunnen koken. En ook prima een was erin doen. Geen probleem, dat kunnen ze prima. En dat mag ook. Goed en aardig. Maar stel dat ik de liefde van de Heer Jezus zou willen laten zien. Dan zou ik niet zo redeneren van, oh ja, dat kan Kees prima doen. Of dat kan Marion prima doen. Hoe zou ik wel redeneren? Hoe zou ik hem nu kunnen dienen? Hoe zou ik hem nu kunnen helpen en ondersteunen? En niet om een schuldgevoel te geven als het niet gebeurd is. Maar zeg maar, op dit soort praktische manieren kunnen we laten zien dat wij een gemeenschap zijn die elkaar lief hebben. Die ervoor kiezen om elkaar lief te hebben. Weet je, liefde is niet een gevoel van, oh ja, nu voel ik me fijn genoeg om iets te doen. Het is, ook al voel ik het niet, ik offer mezelf op voor de ander. En dit zijn praktische manieren om het te doen. Hetzelfde met gevangen in de gevangenis. Ik was in de gevangenis. En dat spreekt over christenen die in de gevangenis geworpen worden voor de Heer Jezus. En nou, dat hebben we niet in Nederland. Maar we hebben dat in overvloed in het buitenland. En het is een bewogenheid in ons hart. Gebeurt er iets in ons hart als we dat horen? Dat er op dit moment broeders en zusters gemarteld worden voor de Heer Jezus. Doet dat wat met ons? En zorgt dat ervoor dat wij op wat voor manier dan ook gaan zeggen, weet je, ik wil daarin helpen. Ik wil iets, wat ik kan doen, wil ik doen. En dat zijn er echt voldoende. Ik las een boek van Richard Wurmbrand. En als je dan hoort hoe onder het communisme, hoe ze vervolgd werden. En wat de gevolgen daarvan waren in armoede. En in, er waren verhalen dat vrouwen gewoon niks te eten hadden voor dagen achter elkaar. Weet je, hele gezinnen hadden niks te eten. Zodat zelfs een aantal vrouwen zelfs de prostitutie ingingen. Omdat hun kinderen doodgingen van de honger. Weet je, en dan ergens zijn wij zo bezig met ons eigen leventje. Dat we vergeten hoeveel nood er is onder christenen alleen al. En doet het ons wat? Raakt het ons? Weet je, raakt het mij? Weet je, maar ook hier zo. We hebben gewoon noden. Weet je, we kunnen ons niet voorstellen hoe het is om velen van ons, om een man of vrouw te hebben die de Heer Jezus niet kent. Doet het ons wat dat er broeders en zusters zitten die dat wel hebben in ons midden? En doen we er wat mee? Weet je, hoe zijn we in gebed betrokken bij elkaar? Zijn we in gebed echt bewogen met de noden van elkaar? Weet je, en ik denk, als ik gewoon eerlijk kijk, denk ik ja, tot op zekere hoogte. Maar ik denk dat we het heel lastig vinden om offers te brengen. Weet je, en dat kunnen we, laat ieder naar zijn eigen hart daarin kijken. Maar ik denk dat er wel een stuk schuldbelijdenis naar God toe kan. En dan weten dat hij ook vergeeft. En dan we zeggen, oké, we zijn niet geweest, we hebben het ten dele uitgevoerd, maar we verlangen naar dieper. We verlangen ernaar om ons echt op te offeren voor de Heer Jezus. En daarom gaan we ons ook opofferen voor de broeders en zusters. En ik verlang ernaar dat we vandaag zeggen, ja, dit is wat ik verlang, dit is wat ik wil. En dan derde, hoe krijgen wij deze liefde? Want dit is natuurlijk de vraag, het is mooi als je zegt, laten we ons toewijden. En dan met z'n allen zeggen, ja, dat gaan we doen. En dat duurt ongeveer een week. Als we het in eigen kracht proberen. En laten we naar 1 Johannes 4 gaan. Dat is het derde punt. En ook het laatste punt voor vandaag. In ieder geval wat mij betreft. En ik heb drie teksten of drie gedachten hierover. Hoe kunnen wij elkaar gaan liefhebben? Meer. Hoe kunnen we daarin groeien? Hoe kunnen we de liefde voller maken? Dus 1 Johannes 4. En dit is echt fundamenteel. Geliefde. Dat is mooi, hè? Dat is, dus ik zeg het ook tegen jullie. Geliefde. Laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben lief gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt of volwassen of tot volheid geworden. Tot zover. En wat we hier zien is in de eerste plaats hoe God zich bekend maakt in deze tekst. Ik begrijp, God is rechtvaardig en God is heilig en God is een jaloers God en dat zijn allemaal waarheden. Maar in deze tekst laat God een ander aspect zien van zichzelf en dat is dat God liefde is. En dus als wij elkaar willen liefhebben, moeten we beginnen bij de bron van de liefde. En dat is onze God. En God is liefde. En dan staat er, als iemand lief heeft, is die uit God geboren en hij kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Oftewel, het liefhebben van elkaar en het kennen van God gaat hand in hand. In andere woorden, als jij groeit om God te kennen zoals hij is, en dan vooral in dit opzicht in zijn liefde, als je Gods liefde gaat leren kennen, of laat ik een gevaarlijke woord gebruiken. Als jij Gods liefde gaat ervaren, dan bewerkt dat iets in je hart, waardoor je ook anderen kunt liefhebben. En we houden nooit zo van het woord ervaren. En ik zeg ook niet dat we op de ervaring moeten gaan staan en dat we moeten verwachten dat de ervaring ons vasthoudt. En tegelijkertijd ben ik dankbaar wanneer ik ervaar dat de Heer mij lief heeft. Als ik besef, misschien is besef een beter woord, dat ik besef dat het niet alleen in mijn hoofd blijft hangen van een Bijbeltekst, oh ja, God is liefde, maar dat ik echt besef, hij heeft mij lief. Als dat besef er is, brengt dat een verandering in onze harten teweeg. En waarin wordt Gods liefde zichtbaar? Vers 9, hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Hierin wordt de liefde van God zichtbaar. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had. En zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. En dit is een van de redenen waarom ik ernaar verlang om avondmaal te vieren. En het liefst het vaker doet dan één keer in de week. Waarom? Doe. Moet ik het goed zeggen. Dat ik het vaker doe, wil doen. En dat is omdat het avondmaal brengt ons op een plek waar we nadenken over wat de Heer Jezus heeft gedaan voor ons. Dat we nadenken over het feit dat God ons lief had en zo lief had dat hij zijn zoon zond naar deze aarde om ons te redden van onze zonden. En dat is bijzonder als je daarover nadenkt en daar keer op keer over nadenkt. Waarom deed God dat? Waarom deed de Heer Jezus dat? Waarom? Weet je, hier staan mensen en die zijn vol van zonden. Ja, zijn goddeloos, leven als vijanden van God. Waarom zou God zijn zoon, zijn eigen zoon, die nooit wat fout heeft gedaan, waarom zou die zenden om hem te redden? En niet alleen zenden, maar waarom zou die hem de straf laten dragen voor al hun zonden? Het is volstrekt onlogisch voor ons verstand, voor ons menselijk verstand, maar het is Gods liefde die hem daartoe dreef. Weet je, hij had ons kunnen vernietigen en een nieuwe Adam en Eva kunnen maken, en ervoor kunnen zorgen dat zij nooit gezondigd hadden, nooit zouden zondigen. Maar in plaats van dat hij dat deed, en in plaats van dat hij ons keer op keer wilde straffen, zond hij zijn zoon om in onze plaats te sterven. En hij biedt dat aan. En zegt, wat wil je? Wil je deze Heer Jezus? Wil jij het offer dat ik breng voor jou? Om je te verzoenen. Wil je dat aannemen? Vrijwillig. Je hoeft er niet 30 jaar voor te werken. Je hoeft niet te strijden en te ploeteren om rechtvaardig genoeg te worden. Nee, je mag komen als zondaar om gered te worden, veranderd te worden, vernieuwd te worden, vergeven te worden. En dat, weet je, het is volstrekt onlogisch. Maar het is wel Gods liefde. En ik ben zo dankbaar dat Gods gedachten vele malen hoger zijn dan die van ons. En dat God compleet anders denkt dan ons. Weet je, maar willen wij beseffen dat God ons lief heeft, moeten we keer op keer moeten we kijken naar de Heer Jezus. Moeten we kijken naar het offer dat hij bracht voor onze zielen. Weet je, als ik denk aan het offer van de Heer Jezus, dan wordt het een stuk minder moeilijk om de ander lief te hebben. Als ik zie dat ik als gruwelijke zondaar vergeven ben door het offer van de Heer Jezus, en ik zie dat iemand anders door hetzelfde offer gewassen is, is het niet moeilijk om hem lief te hebben. Ik was in Kazachstan. En toen was ik aan het voorbereiden ook hiervoor. Was ik over aan het nadenken over deze tekst. En toen gaf de Heer ergens, opende mijn ogen, dat ik niet alleen met mijn verstand het ergens kon vatten en erover na kon denken, maar dat ergens besefte ik, het is niet alsof ik de Heer Jezus zag, maar ergens werd het echt voor me gemaakt. En dat is niet omdat ik geweldig ben, maar de Heer wilde het openbaren, wilde het echt maken dat de Heer Jezus gestorven was. En het gevolg is dat mijn hele houding veranderde. En ik zeg dat niet om mezelf te verheerlijken, maar tegenovergestelde, laten we bidden tot God en zeggen, Heere God, laat mij zien de diepte van uw liefde en van wat u heeft gedaan in uw zoon. Laat het zien. Het is zo diep, maar we hebben nodig dat onze ogen daarvoor geopend worden. Weet je, ik ben niet een heel diep emotioneel persoon en ik voel heel veel dingen niet. En zeker niet de positieve dingen. Maar we kunnen vrijuit bidden, Heer, ik verlang ernaar om dit te beseffen. Niet alleen met mijn verstand te weten, maar in mijn hart het te voelen, zo je wil. Of welke term je eraan geeft. Maar dat het dieper gaat dan alleen maar het kennen met je verstand. Want dat is wat God wil geven. Dat je God wil dat we hem kennen. En daarbij hoort dat we ook zijn liefde kennen. En dus die vraag, kennen wij de liefde van de Heer Jezus? Kennen wij de liefde van God in de Heer Jezus, die zichtbaar wordt in het offer? En dat is ook de reden waarom we het avondmaal belangrijk vinden. En dat is de reden waarom we verlangen dat we de Heer Jezus centraal zetten tijdens deze samenkomsten. Omdat er geen andere manier is om God te kennen dan door de Heer Jezus. En daar moeten we ons keer op keer op richten. Om vol te worden van die liefde, zodat we elkaar kunnen liefhebben. En dat is hetzelfde als we het over die praktische dingen hebben gehad. Onze financiën zijn best belangrijk voor ons, denk ik. Maar als we zien wat de Heer Jezus voor mij betaald heeft, dan stelt geld niets meer voor. Weet je, als ik zie wat de Heer Jezus voor mij betaald heeft, dan ben ik bereid om naar zieken te gaan met het risico dat ik misschien zelf ziek word. Als ik zie wat de Heer Jezus voor mij heeft gedaan, worden al die offers, dat worden geen offers meer bijna. Het is zo klein. Dus laten we kijken naar de Heer Jezus en gericht zijn op hem. Dat is de eerste gedachte die ik daarover wil delen. En de tweede is Hebreeën 10. Dus de vraag is, hoe kunnen we deze liefde krijgen of hoe kan deze liefde groeien? Dat is Hebreeën hoofdstuk 10, vers 24. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde. Aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En aanvuren, dat betekent, één aanvuren zoals wij dat zeggen, kom op. Maar het betekent ook dat we dingen samen gaan doen. Dat we gaan zeggen, hey, ik ga je helpen. Vind je dit lastig? Prima. Ik vind het ook lastig. Laten we het samen doen. Dus als ik het voorbeeld neem van ziekenbezoeken, dan zou je kunnen zeggen, dus als ik het voorbeeld weer van Karin neem. Karin is ziek. En Annette die zegt van, hey, ik wil daar wat aan doen. En die belt iemand op, die belt Jacqueline op. Jacqueline, zullen we samen de komende dagen gaan koken voor hen? Dan gaan we om een dag doen, dan kunnen we het samen dragen. En we gaan het samen doen. Dan vuur je elkaar aan tot liefde en goede werken. Maar ook, dat betekent ook dat we elkaar bemoedigen als we het doen. En misschien wel corrigeren als we het niet doen. Of corrigeren klinkt misschien te zwaar in dit geval. Maar nee, ik denk dat wel goed. Dat we elkaar gewoon gaan helpen en gaan aanscherpen. Jongens, hoe zit het met die liefde? Uiten we het. Brengen we de offers. Weet je, laten we het samen doen. Het is. Er zijn zoveel dingen. Dat als je ziet in het koninkrijk. En je leest de Bijbel. Dan zie je dat heel veel dingen samen gedaan werden. Jezus zond mensen 2 aan 2 uit. En je ziet naderhand dat de apostelen. Die gaan altijd in groepen van minimaal 2. En je ziet Paulus. En die Paulus en Barnabas worden uitgezonden. En daar komt weer een groep omheen. Ze doen altijd de dingen samen. En dat is juist om elkaar te bemoedigen. En elkaar aan te vuren. En in de Bijbel staat als er één iemand alleen loopt en hij valt, dan blijft hij liggen. Maar als er twee lopen en er valt er één, dan tilt die andere hem weer op. En we hebben elkaar gewoon nodig. Laat ik het voor mezelf houden, ik heb jullie nodig. Weet je, ik heb nodig dat mensen mij dit laten zien. Want vaak denk ik pas na de rand eraan van, oh ja, dan zouden we dus met de zieken, er waren aardig wat mensen ziek en het is niet in me opgekomen, hé, laat ik erheen gaan. En als iemand zou zeggen, hé, we kunnen misschien wel wat doen met al die zieken in ons midden en we kunnen misschien wel maaltijden regelen, dan denk ik, oh ja, goed idee. Maar ik heb mensen nodig die die ideeën opgooien, ook richting mij. Dus laten we elkaar aanvuren. Niet alleen zelf proberen, maar elkaar aansporen, aanvuren. En als derde, en dat is de heerlijke, want anders gaan we te veel in het moeten, mogelijk in het moeten zitten. Nee, mogelijk gaan we dan te veel in het moeten zitten. Dat is Romeinen 5 en is een heerlijke tekst, vind ik. Goed, elke tekst is heerlijk, maar dit is wel eentje die in je hart of in je gedachten kunt opslaan. Romeinen 5 vers 5. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. En dan moeten we beseffen, als jij hier zit en je zegt van ja, oké, ik verlang naar deze liefde en ik verlang om naar het offer van de Heer Jezus te kijken en ik verlang om elkaar aan te vuren. Maar het lijkt wel alsof het er niet uitkomt. Of misschien ga je naar het avondmaal toe en dan zeg je van ja, ik vier wel het avondmaal, maar ik vind het zo lastig om me daarin te richten op de Heer Jezus. Weet je, prijs de Heer dat Hij zijn geest in ons heeft gegeven. En Hij heeft zijn geest gegeven om alles wat we nodig hebben, dus ook de liefde, in onze harten uit te storten. En dus ook al schiet je tekort, en dat doen we allemaal. En ook al ervaar je dat je tekort schiet, en ook al ervaar je dat je niets hebt. God heeft zijn liefde uitgestort en wil die keer op keer uitstorten in je hart. En dan kun je gerust om vragen. Vraag het hem. Heren, weet je, soms zijn we niet eerlijk genoeg naar de Heren. Denken we dat we eerst heel veel dingen moeten doen voordat we iets mogen vragen. Maar het tegenovergestelde is waar. We moeten eerst vragen voordat we iets gaan doen. Weet je, als je die liefde niet ervaart, vraag hem erom. Heren, geef me die liefde. Als je naar het avondmaal gaat en het raakt je niet. Heren, geef me het besef. Als je iemand probeert aan te vuren en het luistert niet. Heren, laat het hem zien. Weet je, God wil het geven door zijn geest. In ons, in jou, hoe zwak je ook bent. God wil het geven. En laat hem dan erom vragen. En ik wil het nu doen, dus ik ga er nu om vragen. Zullen we bidden? Vader, ik dank u dat we hier samen kunnen zijn en dat uw woord open kon gaan. En ik wil u bidden of u door uw geest ook getuigenis aflegt van de woorden die gesproken zijn. Nee, want het gaat in de verste verte niet om mij of wat ik te vertellen heb. Maar we verlangen ernaar om te luisteren naar u. Heer, en dan schieten we zo tekort. Dat besef ik en dat ervaar ik zelf ook. En dat ervaren we met elkaar. Heer, we hebben elkaar niet lief zoals moet. En soms weten we nog geen eens wat het meest liefdevolle is om te doen. En daarom willen we u bidden dat u door uw geest ons deze liefde gaat geven. Dat u ons ogen gaat openen om te zien wat u van ons vraagt. En boven alles dat we u gaan zien, zoals we u nog nooit gezien hebben. Heer, ik weet dat er mensen zijn die worstelen met zelfbeeld of die moeite hebben om te beseffen dat u hen lief hebt. Heer, ik bid u dat u door uw geest het gaat openbaren en dat u hun ogen opent, zodat ze u zullen zien. Dat ze zullen zien wat de Heer Jezus heeft gedaan voor hen en het offer dat u gebracht heeft. Heer, we zijn volledig afhankelijk van u. En wilt u het geven? Wilt u het uitstorten in ons midden? Heer, alles wat ik gesproken heb, wat niet was naar uw wil, wilt u dat wegnemen uit onze gedachten? Maar alles wat uw woord was, wilt u dat bevestigen en versterken en ons vernieuwen? Heer, en spreek ons aan waar we tekort hebben geschoten en niet om ons dan schuldig te voelen, maar dat we het kunnen belijden. Want u zegt dat als we onze zonde belijden, dat u getrouw bent en rechtvaardig bent om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Niet van een beetje, maar u wil ons volledig reinigen. En doe dat werk ook in ons midden. Heere, laat de liefde toenemen in ons midden. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.